Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 21, de versen 5 en 13. Psalm 21, vers 5, hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. En vers 13. Aan u zal worden voorgelezen Psalm 21. Ik herhaal Psalm 21, maar eerst doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, en ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 21, een psalm van David voor een opperzangmeester. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte, en hoezeer is hij verheugd over uw heil. Gij hebt hem zijn hart en weg wens gegeven, en de uitspraak zijner lippen hebt gij niet geweerd, Sela. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede, op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Het leven heeft hij van u begeerd, gij hebt hem gegeven, lengte van dagen, eeuwelijk en altoos. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd, want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid, gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Want de koning vertrouwt op den Heere, en door de goede tierenheid des Allerhoogsten zal hij niet wankelen. Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen zetten als een vurige oven, ten tijde uw toornigen aangezichts. De Heere zal hen in zijn toorn verslinden, en het vuur zal hen verteren. Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen, en hun zaad van de kinderen der mensen. Want zij hebben kwaad tegen u aangelegd, ze hebben een schandelijke daad bedacht, doch zullen niets vermogen, want gij zult hen zetten tot een wit, met uw pezen zult gij het op hun aangezicht toeleggen. Verhoog u, Heere, in uw sterkte, zo zullen wij zingen en uw macht met psalmen loven.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit psalm 98 en daarvan het tweede, derde en vierde vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, het tweede, derde en vierde vers. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we hebben zojuist gezongen, hij komt om de aarde te richten. Dat is een bekende gedachte uit het Oude Testament. En die gedachte wordt verintensiveerd in het Nieuwe Testament. Want de apostel Paulus die schrijft in 2 Korinthe 5 vers 10. Dat de Heer Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat hij de rechter is van de einden der aarde. En het was in de tijd van de Heer Jezus een algemeen bekend gegeven, ook onder de Joden, dat er aan het einde van de geschiedenis, aan het einde der tijden, een gericht zou plaatsvinden, een eindgericht, dat in dat eindgericht de goddelozen zouden worden veroordeeld, de kinderen Gods voor eeuwig behouden, en dat na dat eindgericht de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zou gerealiseerd worden. Een aarde waarop gerechtigheid zou wonen. Dat was een algemene verwachting onder de Joden van 2000 jaar geleden. Dat is ook wat we vinden in het Oude Testament. Het opmerkelijke is dat in het Nieuwe Testament die verwachting van een totaal nieuwe schepping niet wordt verschoven naar helemaal aan het einde der tijden, maar dat die verwachting is gerealiseerd in de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. De dood heerst niet meer op hem. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 vers 20 dat de Heer Jezus de eersteling geworden is. Hij is de eersteling van die totaal vernieuwde schepping. En straks bij de wederkomst zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarop gerechtigheid woont. En dat is de toekomstverwachting van de kerk des Heren. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Niet waarop gerechtigheid is, waarop gerechtigheid woont. Wonen, dat betekent, daar ga ik naartoe, daar blijf ik. Ik woon daar. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar is woont gerechtigheid. Dat was eenmaal zo bij de schepping. Dat is door onze zonde veranderd in ongerechtigheid. En dat wordt straks aan het einde der tijden door Gods genade en door Gods ingrijpen weer hersteld. En zoals het ooit is begonnen met een goede schepping, zo zal het straks in het einde der dagen ook eenmaal eindigen. Johannes ziet in Openbaringen 22 een boom des levens. En dan worden ons enkele dingen verteld die we al vonden in Genesis 1. Het zal heerlijker zijn. Het zal grootser zijn. Maar één ding is zeker, gemeente. De kerk des Heren gaat een toekomst tegemoet die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, die in het hart van mensen niet is opgeklommen, maar die de Heere nu bereid heeft voor degenen die hem vrezen. Zult u ook aankomen in de haven der behoudenis. Want dat is realiteit. Er is een eeuwig wel, er is een eeuwig wee. Het wordt ons reeds in het Oude Testament verteld. Daniel 12 vers 2. Rechtvaardigen en goddelozen. Het wordt in het Nieuwe Testament herhaald. De Heer Jezus heeft het onderstreept. En vanmiddag staan we er ook weer opnieuw bij stil. Als wij gaan letten op de laatste twee trappen van de verhoging van de middelaar. Maar nogmaals die vraag. Waar gaat de reis naartoe? Komt u straks ook aan? In de haven der behoudenis. Zullen we elkaar daar weer ontmoeten? Zullen we daar samen met al de heiligen spreken over de wegen des Heren? En zullen we daar Koning Jezus voor eeuwig groot maken? Van nu aan tot in der eeuwen eeuwigheid. Zul jij daar gemist worden, jongeman? Zul jij daar gemist worden, meisje? Zul u daar gemist worden? Wat zal dat ontzettend zijn als we daar gemist worden. En als we de weg wel hebben geweten, maar niet hebben bewandeld. Als de Heerde tegen ons heeft gezegd, zoek mijn aangezicht. En we hebben Gods gebod nooit tot ons gebed gemaakt. Maar God nadert tot ons in de weg van het gebod. Zoek mijn aangezicht. En dan lees ik in Psalm 27 het antwoord van het gebed. Ik zoek uw aangezicht, o Heer. Het Gods gebod al tot ons gebed. En kennen we dat leven aan de troon der genade. Dat leven wat verborgen is. Het Christus in God. Want elke geloofsdaad vloeit voort uit die verborgen vereniging van een verloren zondaar met de koning van de kerk, uit Christus en alleen uit hem. En dat mag wel de grote levensvraag zijn van ons allen, of we ons met hem door een waar geloof hebben verenigd en of wij door de Heilige Geest met Heer Jezus Christus verenigd zijn. Want die de Zoon kent, die heeft het leven. Maar wie die in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En wat is dan de eerste geloofsdaad die vloeit met die verborgen vereniging? Gemeente, ik zat vanmiddag nog wat te lezen in de eigenschappen van Comrie. Ik zou u aanraden, als u tijd heeft, om daar eens wat in te lezen. Dat is zo belangrijk, ook voor vandaag de dag. Om niet ter ene zijde of ter andere zijde, niet af te wijken van de leer die naar de Godzaligheid is. Dat we de zaligheid niet stellen in hoge standen en hoge trappen. Waar Gods arme kinderen bang van worden. En aan de andere kant dat we ook geen gronden geven waar ze ten diepste niet zijn. De Heer heeft een heilbegeerig volk in deze wereld. De zonde wordt een last en een verlangen. Dat wordt Jezus, een zaligmaker. Daar gaat hun hart naar uit. Dat wordt de grondtoon van hun leven. Hem te kennen, dat is het leven. Hem te missen, dat is de eeuwige dood. Kom, we gaan samen stilstaan bij zondag 19 van de Heidelberger Catechismus. De twee laatste trappen van de verhoging van de middelaar. We gaan die eerst samen lezen. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Jezus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil door Gods voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Het gaat over de troost voor de kerk. We letten in de eerste plaats op de heerlijkheid van Christus en in de tweede plaats op de wederkomst van Christus. De heerlijkheid, vragen antwoord 50 en 51, En in de tweede plaats de wederkomst, vraag en antwoord 52. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? We hebben nu een tweetal trappen van Christus' verhoging behandeld. Eerst de opstanding. En in de opstanding horen we de boodschap van het leven. Daarna de hemelvaart. En in de hemelvaart horen we de kroning van Christus. Hij heeft de eerkroon ontvangen. En nu komen we bij de derde trap van de verhoging. En dat is de zitting ter rechterhand Gods. Zittende ter rechterhand Gods. Het staat in de 12 artikelen. We komen die uitdrukking ook tegen in de Bijbel. Het is een uitdrukking met een symbolische betekenis. Dus we moeten dat niet letterlijk lezen, maar zinnenbeeldig en symbolisch. En dan betekent die uitdrukking dat de Heer Jezus Christus in de hemelse heerlijkheid, in de goddelijke ruimte, de hoogste ereplaats heeft ontvangen. Ik heb u de vorige keer reeds uitgelegd dat we onderscheiden tussen onze aardse werkelijkheid en de hemelse heerlijkheid. En dat de Heer met zijn opstanding in die hemelse heerlijkheid is ingegaan. In de tweede plaats dat het voor ons begrip fundamenteel is om te onthouden dat de manieren waarop wij denken over de aardse werkelijkheid anders is dan de manier waarop wij denken over de hemelse heerlijkheid. In onze aardse werkelijkheid denken we in lengte, breedte, hoogte, in ruimte enzovoorts. Dat geldt niet voor de hemelse heerlijkheid. Daar gelden andere dingen. Welke, dat weten we allemaal niet precies. Dat vertelt ons de Bijbel ook niet. Maar het is wel een heerlijkheid waar de Heere is ingegaan. En waar hij eenmaal straks op de dag van de wederkomst ook weer uit terug zal komen. Dan komt de Heere als het ware uit die hemelse heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Hoe is Christus nu met zijn menselijke natuur in de hemelse heerlijkheid? Dat moeten we ook even heel duidelijk stellen. De Heer is in die hemelse heerlijkheid met zijn goddelijke en menselijke natuur aanwezig. Voordat de Heer daar binnenkwam waren daar al Elia en Henoch. Die zijn ook opgenomen met hun menselijk lichaam in de hemelse heerlijkheid. Verder zijn daar de engelen. Is daar de heerlijkheid van God de Vader. Van daaruit werkt ook de Heilige Geest. En die is komen wonen in de gemeente Gods. Dus de Heilige Geest die woont in de kerk sedert de Pinksterdag. En de Heer Jezus is met zijn menselijke natuur opgenomen in de hemelse heerlijkheid. Tussen Pasen en Pinksteren heeft de Heer nog verschillende keren zich aan de discipelen geopenbaard. Maar na de hemelvaart komt hij niet terug dan alleen op de dag van de wederkomst uit die hemelse heerlijkheid. De Heer zegt dat tegen de Emmausgangers. Hij moest in zijn heerlijkheid ingaan. Wat doet de Heer daar nu in die hemelse heerlijkheid? Wel, dat wil ons die uitdrukking zittende ter rechterhand Gods duidelijk maken. De Heere heeft daar een ereplaats ontvangen. In het boek Openbaring krijgen we ook een verder inzicht in wat de Heere daar allemaal doet aan de rechterhand van zijn Vader. Zeker is dat de Heere daar werkt ten nutte van zijn kerk. Ik ga heen, zegt de Heere, om uw plaats te bereiden. Johannes 14. En onze Heidelberger geeft dan in het antwoord aan wat de Heere doet in de hemelse heerlijkheid. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk. Het gaat dus over de kerk. De kerk wordt in de Bijbel onder allerlei beelden duidelijk en aangegeven. Bijvoorbeeld de herder en zijn kudde, het gebouw en het fundament. Hier in de Heidelbergen wordt gesproken over het lichaam en het hoofd. Mooi beeld, want het hoofd, dat is natuurlijk zeer belangrijk voor het hele lichaam. Zonder hoofd kan dat lichaam niet functioneren. Wij weten dat in het hoofd de hersenen zitten. En zonder hersenen, zonder een brein, kun je je handen niet gebruiken, kun je je benen niet gebruiken. Dus dat hoofd, dat is in het gewone aardse leven al zeer belangrijk. Dat is het dus ook in de kerk. Het draait allemaal om dat hoofd. En vanuit dat hoofd wordt dat hele lichaam bestuurd en geregeerd. Wel, de Heere is nu het hoofd van zijn christelijke kerk. Hij is dus waar het allemaal om gaat. Wij vinden gezichten ook belangrijk. De Bijbel vindt het ook belangrijk. Iemand aangezicht zien. Daar bedoelt de Bijbel mee zijn persoon ontmoeten. En zo is de Heere dus het hoofd. Zo is hij het aangezicht van zijn kerk in deze wereld. De kerk en Christus, die twee horen als het hoofd en het lichaam bij elkaar. Nu zijn er in de kerk dode leden, helaas. Er zijn ook in de kerk levende leden. De Heere is het hoofd van de levende leden. Hij is dus het hoofd en zijn kinderen vormen het lichaam. En nu wil de Heere vanuit de hemel voor zijn kinderen zorgen. Hoe doet de Heere dat? Wel, de Bijbel die meldt ons daar bepaalde dingen over. De Heere is bijvoorbeeld in zijn hemelse heerlijkheid. Hij is daar aangekomen. En dat betekent dat de Heere alles heeft volbracht wat nodig was. God de Vader heeft zijn Zoon overgeleverd. Mooi woord trouwens. Overgeleverd. Dat betekent een bewuste daad van de Vader die zijn Zoon gaf, overleverde. Dus God de Vader heeft met een bewuste daad vanuit zijn heilsraad zijn eigen Zoon overgeleverd. Ziet u hoe groot Gods liefde is? Wij zouden ons kind er niet voor over hebben. Zeker niet voor goddelozen. God de Vader heeft zijn Zoon overgeleverd om Satans kop te vermorzelen, maar nog belangrijker om de toorn Gods over de zonde te dragen. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Hij was een gewillige Zoon. 33 jaar lang heeft hij hier op aarde onder die enorme last van de zonde gewandeld en geleefd. Ten slotte heeft hij daarvoor zijn ziel, die in zichzelf onschuldig was, uitgestort in de dood. En omdat Christus dat gedaan heeft, heeft de Vader hem opgewekt, is hij naar de hemel gegaan en werd hij in de hemel welkom geheten. Hij kon binnenkomen. Ik zeg het wat eenvoudig, maar hij mocht ook binnenkomen. De Vader heeft de Zoon weer omhelst. En God was met God bevredigd. Koning Jezus had zijn taak op de aarde volbracht. En dus ging de hemelse heerlijkheid voor hem open. En heeft hij alles meegebracht wat nou tot zaligheid nodig is. Kijk, en dat is wel een mooie gedachte. Dat we nu in die verhoogde zaligmaker geen gebrek is. Dat hij daar nu is, zegt de apostel Paulus in Romeinen 8. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Kijk, ze zeggen wel eens de kerk en Gods kinderen, dat is een arm volk. En soms is daar natuurlijk ook wel reden voor, als we letten op de grote en vele vijanden. Soms dan is het ook van binnen allemaal erg overhoop. Maar zullen we nooit vergeten dat Gods kinderen de grootste zaligmaker hebben die er maar is. En dat er voor hen hulp besteld is bij een held. Niemand is zo machtig. En niemand heeft zoveel heerlijkheid ontvangen als het hoofd van de kerk. En vandaar dat we ook volmondig mogen zeggen, de gelukkigste mensen op de aarde, dat zijn de leden, de levende leden van Christus kerk. Want koning Jezus zorgt voor hen. De Heere zit ook daar in hemelse heerlijkheid. Dat is ook wel een mooie gedachte die we tegenkomen in de Bijbel. Ook al in die uitdrukking. Zittende ter rechterhand Gods. En dat betekent dat zijn verwervend werk, wat hij dus allemaal moest verrichten om de zaligheid aan te brengen, dat is voltooid. Er hoeft niks meer bij. De Heere zit, hij is tot rust gekomen. Hij hoeft niet meer te lijden. Hij heeft de dood overwonnen. Vandaar zittende ter rechterhand Gods. Dus dat betekent rust. Hoewel aan de andere kant, de Heere is wel werkzaam voor zijn kerk. Hij staat ook aan de rechterhand Gods. Dat kunnen we lezen in het boek Handelingen. Als Stefanus wordt gestenigd, dan lezen we dat Stefanus de Heere ziet staande ter rechterhand Gods. De Heere is, de Heere zit, de Heere Jezus staat. En dat betekent dat hij elk moment gereed is om zijn kerk en voor zijn kinderen te zorgen. En dat is een goede zorg, gemeente. Daar hoeft u echt niet over in te zitten. Koning Jezus zorgt voor al zijn kinderen. Ja, zegt iemand, dat begrijp ik niet goed. Want denk nou eens aan Stefanus. Heeft koning Jezus nou voor Stefanus gezorgd? Ze hebben hem gestenigd. Daar klopt toch niks van. Als je voor iemand zorgt, dan geef je hem eten en drinken. Dan geef je vele goederen. Dan geef je hem een fijn leven. Dan geef je hem een heerlijke toekomst. Dan geef je... Ben u zo aards? Heb u zo weinig begrip van de Bijbel? Weet u wat koning Jezus met al zijn kinderen doet? Die willen in de eerste plaats dat ze hier op deze wereld heel geduldig en heel afhankelijk Gods raad uitdienen. Niet meer, niet minder. En in de tweede plaats, als er tegenslag komt en moeite, dat ze het kruis vrolijk hem nadragen. Dat ze dat kruis op zich nemen, niet af en toe, dagelijks. Die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. En dat ze tenslotte heel hun leven, in voorspoed, in tegenspoed, in moeite, in zorg, in die getrouwe, doorboorde handen leggen van Sion's eeuwige koning. Want dat moet ik er nog even bij zeggen. Kijk, wij zijn van die mensen die kijken naar al de aardse dingen. En de een heeft veel geld, en de ander heeft veel roem. En weer iemand anders die heeft een hoge positie. En dat vinden we zo mooi. En dat vinden we zo prachtig. We kunnen er kranten en boeken mee volschrijven. Maar in de hemel telt dat helemaal niet mee. Wel nee, gemeente, dat telt helemaal niet. In de hemel telt maar één ding. Dat is de gerechtigheid van Christus. En wat hij heeft aangebracht voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Vergadert u geen schatten, zegt de Heer Jezus, op de aarde, waar ze de mot en de roest verteert en de dieven doorgraven. Vergadert u schatten in de hemel. Kijk, en wat zijn dan die hemelse schatten? Waarvoor zorgt de Heer nu? Nou, laat ik één ding zeggen. Koning Jezus zegt tegen zijn vader, uit degene die gij mij gegeven hebt, is niemand verloren gegaan. Zul u dat onthouden? Als het donker is, Zul u dat onthouden, kinderen Gods, als het moeilijk is? Zul u dat onthouden als de stormen hoog gaan? Dat koning Jezus heeft gezegd, uit degene die gij mij gegeven hebt, is niemand verloren gegaan. U kunt uzelf niet behouden. U kunt uzelf niet redden. Daar zorgt de koning voor. Hij zit aan de rechterhand om daar nu te waken over zijn kerk en over zijn kinderen en om ze allemaal één voor één door de enge poort, die hemelse heerlijkheid en straks die nieuwe hemel en die nieuwe aarde binnen te leiden en om ze daar te ontmoeten, opdat ze daar nog eeuwig mogen zingen het lied van Mozes en het Lam. Zeg, heb u daar ook wel een verlangen naar? Ben u de wereld soms ook moe en de zonde en uzelf? Of hebben we de wereld lief? Johannes zegt, heb de wereld niet lief, want de wereld gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En de apostel Paulus schrijft in de Filippenzenbrief, leven, dat is fijn. Leven, dat is mooi. Leven, ik hoop dat ik het lang mag doen. Leven, dat is mijn preken, dat is mijn ambt. Hij zegt het allemaal helemaal niet. Leven, zegt Paulus, dat is Christus. En dan zeg ik het misschien heel eenvoudig. Misschien vindt u het ook een beetje oneerbiedig. Maar Paulus stond met dat verlangen op. En met dat verlangen ging hij naar bed. En met dat verlangen deed hij zijn werk. En dat verlangen dat klonk door in zijn gebeden. En dat verlangen bracht hij tot uitdrukking in de ontmoeting met andere mensen. Leven, dat poos je hier op aarde, Christus. En als dat zo is in ons leven, wel nu, dan wordt sterven gewin. Dan is het niet meer erg als je een chemokuur zou moeten gebruiken. Dan is het niet meer erg als je oud wordt of als het hart niet meer werkt. Dan is het niet meer erg als je tijdelijke met het eeuwige mag verwisselen. Want als ons leven Christus is, dan wordt sterven gewin, winst. Dat is wat als je door die enge poort eenmaal in mag gaan. In die eeuwige heerlijkheid. Alle Gods kinderen die er aankomen, hebben niet ene seconde een verlangen om nog terug te keren. En daarom, als u geliefden heeft die zijn afgereisd naar dat land van Emmanuel, u kunt er heimwee naar hebben, dat begrijp ik ook wel. U kunt soms verlangen dat u nog eens even iets met ze zou mogen zeggen. Ik begrijp dat wel. Dat is de natuurlijke band. Maar als ze aan zijn gekomen in Emmanuels land, wel, ze verlangen naar de aarde en ze verlangen naar deze wereld niet meer terug. O, wat zal dat toch zijn om aan te mogen komen in Emmanuels land. Wat was het trouwens ook voor Lazarus? Een overgave om weer terug te keren op Gods bevel vanuit die hemelse heerlijkheid naar deze aardse werkelijkheid. We lezen niet dat hij nog één woord heeft gezegd. Ook niet van het dochtertje van Jairus. En ook niet van de jongeling van Nain. Weet u waarom? Omdat die mensen waarschijnlijk nog maar één verlangen hebben gehad. Het vaderhuis met zijn vele woningen. De wereld was er niks meer waard. Misschien in de familiekring nog iets gezegd. Maar gehunkerd om nog opnieuw die poort door te gaan. En daar de koning te mogen aanschouwen in zijn schoonheid. Koning Jezus wandelt ook in het midden van de zeven gouden kandelaren. Hij wandelt daar om te zorgen voor zijn lichaam. Wel nu, zo is Christus hoofd. En zo ook regeert de Vader alles door hem. Dan komen we in de tweede plaats toe aan het nut van het zitten aan de rechterhand van God. U weet, Pasen heeft nut, hemelvaart heeft nut, de zitting ter rechterhand Gods heeft nut. Nut is een ander woord voor troost. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Nut en troost, dat is voor de opstellers van de catechismus ongeveer gelijkwaardig. Vandaar ook dat hier gevraagd wordt, wat is de nuttigheid? En dan is het weer belangrijk om te zeggen dat nu de vrucht van de heilsfeiten door het geloof wordt verstaan en omhelst. Daar is dus geloof voor nodig. Om nu de betekenis van het kerstfeest te zien, om de betekenis van Goede Vrijdag te verstaan, om de betekenis van Pasen te verstaan, om de betekenis van de hemelvaart te verstaan, ook om de betekenis van zitten ter rechterhand Gods te verstaan, dat is alleen maar mogelijk door het ware en door het zaligmakende geloof. En dat geloof, dat is een gave Gods. En dat geloof, dat verenigt met de Heere Jezus Christus. En dat geloof, dat kent ook zijn oefeningen, zijn geloofsdaden. Ik zei zo even al dat boek van Comrie, ik kan het u van harte aanbevelen. Goede Puriteinse lectuur die we slechts tot onze schade ongelezen kunnen laten. Maar wat nuttigheid heeft ons nu dat heerlijk hoofd van Christus. Wel in de eerste plaats dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten hemelse gaven uitgiet. Kijk, dat is het eerste. Koning Jezus deelt zijn weldaden uit aan zijn gemeente. Er zijn weldaden in algemene zin. Die deelt de Heer uit aan alle mensen. Bijvoorbeeld gezondheid. De zon gaat op. We hebben nog het leven. We zijn hier nog samen. Die komen voort uit Gods goedheid. En uit Gods algemene genade. Daarnaast deelt Koning Jezus uit aan zijn kinderen. En de Heer deelt dan hemelse gaven uit. Hij giet uit, dat betekent overvloedig. En wat zijn dan die hemelse gaven? Wel, we kunnen er vele noemen. Het geloof is zo'n hemelse gave. De hoop is zo'n hemelse gave. De liefde is zo'n hemelse gave. De blijdschap is een hemelse gave. Enzovoort, enzovoorts. De vrucht van de Heilige Geest. De Heere deelt al die gaven uit aan zijn kinderen. De een ontvangt er wat meer van dan de ander. De Heere Jezus deelt ook uit nadat nodig is. Maar vanuit de hemel deelt hij hemelse gaven uit. Hemelse gaven staan tegenover aardse gaven. Nou ja, aardse gaven, daar hebben we allemaal wel veel van in onze tijd. We hebben allemaal een huis waarin we wonen, we hebben kleren om aan te doen, we hebben eten en drinken en gezondheid, en dat zijn zomaar wat aardse gaven. De komende tijd zullen we wat dat betreft een stapje achteruit moeten doen. Dat geeft een hoop problemen in Nederland, een hoop onvrede ook, een hoop zure gezichten, en dat typeert de moderne mens in zijn opstand en in zijn eigenlijk autonomie tegenover God. Dat is niet alleen zo in de wereld, maar helaas kom je dat ook zo tegen in de kerk, dat we zo op kunnen gaan in al die aardse dingen. En dat begin ik maar bij mezelf, het is geen verwijt, maar het is een spiegel die we onszelf voortdurend moeten voorhouden. Maar weet u, die aardse gaven, ik heb dat wel eens meer gebruikt en misschien moet ik dat nog een keer gebruiken. Dat zijn nou de dingen waar de Satan zo vaak verkeerd gebruik van maakt. De Satan die legt er een mooi laagje zoetigheid omheen en die zegt, kom vriend, hier heb je een mooie mobiel, daar kun je open internet en daar kun je alles op doen wat je zelf wilt. Dat is fijn, kost niet eens zoveel. En dan nemen we zo'n ding en dan gaan we dit doen en dat doen. En dan, voor we het weten, zitten we al in een heel web van slechte dingen. Wil iemand anders zeggen, kom, je hebt nog maar weinig geld. Je moet zorgen dat je veel meer krijgt. En dan kun je ook alles kopen wat je wilt. En nou, drank, dat is zo slecht niet. En ja, je hebt allerlei andere dingen waar je ook genoeg van kunt krijgen. De Satan legt om al die dingen die hij heeft een heerlijk laagje zoet. En dat sluit zo aan bij onze natuur, bij ons vleeselijk gemoed, bij onze boze begeerte. En dat kan voor sommigen in geld liggen, voor anderen in drank, weer iemand anders in roem, weer iemand in de dingen van deze wereld. Maar al die dingen, gemeente, zijn maar voor een poosje. En in de tweede plaats, de meeste van die dingen die verwoesten je leven bovendien. Denk maar aan drank. En wat geeft nou koning Jezus? Nou, die geeft nou hemelse gaven. Hij geeft eerder nadat het nodig is. En weet u wat nou zo opmerkelijk is bij die hemelse gaven? Daar krijg je nou nooit genoeg van. En naar de mate de Heer daar zo een klein beetje van geeft, naar die mate word je ook begeerig. En naar die mate ga je ook zeggen, Heer, zou ik er nog wat meer van mogen krijgen? En weet u wat nou een van de grootste en een van de mooiste gaven is die koning Jezus kwijt kan en kwijt wil? Dat we hem gaan volgen. En dat we onszelf gaan verloochenen. En dat we dus achter hem aankomen. Wat is eigenlijk de kern van heel het christelijke leven? Calvijn zegt zelfverloochening. Niet dat we zeggen, ik zie het zus en ik zie... Nee, dat we onszelf verloochenen. Dat we er graag de minste willen zijn. Dat we net als de koning van de kerk veracht en de onwaardig stonden de mens. Verzocht in krankheden. En eigenlijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Dan komt daar zijn gunst in mee. Dan komt daar zijn tegenwoordigheid in mee. En dat zijn nu die hemelse gaven die koning Jezus uitdeelt. En dat zijn heerlijke gaven, hoor. Echt waar, je kunt het al Gods kinderen navragen. Er is een rijkdom in die hemelse gaven waar heel de wereld en de duivel echt niet tegenop kan. Trouwens, die blijven ook. Want dat echte geloof, dat is een gave die de wereld overwint. En die zelfverloochening, ja, dat is eigenlijk een soort krediet op de bank. Misschien met een voorbeeld duidelijk maken. Zelfverloochening. Dat is nou niet zo fijn, hè? Als je altijd de minste moet zijn. En altijd maar een beetje, ja, zo tweede rangs wordt behandeld, een beetje vreemd wordt aangekeken. Zelfverloochening. Jezelf niet nummer 1 vinden. Een stapje terug doen. En dan net, ja, net als de Heer dat zelf heeft gedaan, heeft zich ontledigd, heeft zich vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aannemen. En Paulus zegt in Filippenzen, dat gevoelen zij in u. Dat gevoelen van Christus. En dat is nou eigenlijk een soort saldo op de bank van de hemel. En dat saldo, daar wordt rente op betaald. Niet 10%, niet 20%, 1000%, 2000%. En dat saldo, dat groeit nu aan in de hemel. En straks op de jongste dag, dan zegt koning Jezus, over weinig getrouw geweest, over veel zal ik je zetten. Ga in de vreugde uws Heren. Begrijpt u dat? Begrijpt u wat het betekent dat de Heere zegt, vergadert u geen schatten op de aarde, maar vergadert u schatten in de... Zorg dat dat hemelse saldo groeit. En hoe groeit dat hemelse saldo dan? Nou, als het door onze levenswandel, door onze bescheidenheid, door onze zelfverloochening vanuit dat gevoelen wat in Christus is. Anderen voor het rijk van koning Jezus worden gewonnen. Daar gaat het om. Dat zijn die schatten die nou nooit vergaan. Dat we met onze kinderen, met de mensen die ons omringen, die de Heer op onze weg heeft geplaatst, de reis mogen aanvangen naar dat vaderhuis hierboven. Nu hoeven wij geen mensen te bekeren, dat is helder, dat doet de Heilige Geest. Maar we hebben wel de plicht en de roeping om anderen het goede nieuws van dat koninkrijk bekend te maken. Zoek eerst dat koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Ten slotte beschut de Heer zijn kerk tegen alle vijanden, de duivel, de zonde, de wereld. Hij waakt over zijn kerk. Onze eerste gedachte, de heerlijkheid van Christus. We gaan naar onze tweede gedachte, nog eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 99, het 8e vers. Geef dan eeuwig eer. En wat er verder volgt. Troost van de kerk, de heerlijkheid van Christus en in de tweede plaats de wederkomst van Christus. Daarover gaat vraag en antwoord 52 en dan lezen we daar: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Kijk, dat is ook een heel belangrijk artikel in de 12 artikelen, de wederkomst van Christus. We kennen uit de Bijbel de eerste komst van Christus en dat was als redder. En nadat hij terug is gegaan in de hemelse heerlijkheid, zal hij ook eenmaal wederkomen met de menselijke natuur om te oordelen de levenden en de doden. En dan komt de Heer terug als rechter. Nu komt de Heer nog tot ons als redder, als zaligmaker. Maar straks op de dag van de wederkomst, aan het einde dus van de wereldgeschiedenis, dan komt koning Jezus als rechter. En dan zal hij oordelen de levenden en de doden. Dan worden alle mensen door hem geoordeeld. Er is een persoonlijk oordeel dat vindt plaats bij het sterven. Daarnaast is er een publiek oordeel. Dat betekent dat alle mensen in bijzijn van alle anderen en van de engelen zullen worden geoordeeld. En dat vindt plaats op de jongste dag, de jongste, de laatste dag. De eerste dag eigenlijk van de eindeloze eeuwigheid. Gemeente, die wederkomst laten we in de eerste plaats maar opmerken dat dat zeker is. Er werd al in de Bijbel mee gespot. Petrus wijst erop in een van zijn brieven dat mensen zeiden, waar blijft nou die dag van zijn toekomst? En die hebben daarmee gespot, maar Petrus zegt, de Heer vertraagt die belofte niet, maar God wil niet dat enigen van zijn kinderen verloren zouden gaan. En vandaar dat het tijdstip van de wederkomst pas gebeurt als alle kinderen Gods zijn bijeenvergaderd. Wanneer zal de Heer dan wederkomen? Nou, er zijn allerlei hele wijze mensen en die proberen dat uit te rekenen. Dat is door de geschiedenis al talloze malen geprobeerd. En tegenwoordig heb je ook weer mensen die dat doen. Gemeente, jong en oud, daar hoeven we onze oren niet eens naar te lenen. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, van die dagen en die uren weet niemand. Dat is dus een verborgenheid in God. En dingen die in God verborgen zijn, dan is het de hoogste wijsheid voor u en voor mij om daar erg onkundig in te blijven. Je hebt mensen die maar zo graag willen graven in die grote verborgenheden Gods. Gemeente, Calvijn die zegt, het is de grootste wijsheid om in dingen die God verborgen heeft ook graag onkundig te willen zijn. Ik hoop dat u daar ook onkundig in wilt zijn op dat tijdstip van de wederkomst. Dat geldt trouwens ook voor alle mensen die precies zijn uitverkoren en verworpen. Je hebt mensen die daar ook wel eens graag wat over weten willen. U kent wel die man die aan de Heer Jezus vroeg. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Kunt u mij even zeggen wie dat precies zijn? Nou, de Heer had een antwoord, de strijd om in te gaan door de enge poort. En dat moeten we ook vandaag maar ter harte nemen. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dat tijdstip van de wederkomst is ons onbekend. Wel gaan het aan de wederkomst bepaalde dingen vooraf. Ik ga dat nu niet uitvoerig allemaal zeggen, maar even, ik noem ze alleen maar even. 5 dingen gaan eraan vooraf. In de eerste plaats de verkondiging van het evangelie onder alle talen, tongen en natiën. Elk volk in deze wereld krijgt een keer een beurt, waardoor hij met het evangelie bereikt wordt. In de tweede plaats is een verschijnsel dat de wederkomst dichterbij komt. De bekering van de Joden, dat de Heer nog iets doet onder het Joodse volk en dat hij het toebrengt uit het zaad van Abraham. In de derde plaats is een teken van de wederkomst de grote afval. Dat is een bekend begrip uit 2 Thessalonicenzen 2, dat voorafgaand aan de wederkomst een grote afval zal plaatsvinden. En dan moet u vooral denken dat mensen zich innerlijk op geen enkele manier nog wat aan gelegen aan God en aan zijn geboden laten liggen. En dat ze zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Kijk eens hoe goed het gaat in mijn leven. Kijk eens hoe welvarend. Kijk eens hoe fijn ik het heb. Kijk eens hoe mooi het allemaal is. Wat heb ik met God te maken? Die grote afval is denk ik aan de hand in Europa. Daar is de overgrote meerderheid of God allang verlaten. Die grote afval die begint denk ik zo'n beetje in de westerse wereld. En die breidt zich zo langzamerhand uit over heel de wereld. En vlak voor de wederkomst, gemeente, dan zegt de Bijbel, zal de Heer nog geloof vinden op deze aarde? Dat er geloof is, dat is zeker. Noord-Korea, Iran, Irak, China, allemaal plaatsen waar het mensen om hun leven worden vervolgd en waar het niet goedkoop is om een levend lidmaat van de kerk van Christus te zijn. Integendeel, dagelijks worden er mensen vermoord om de goede belijdenis. Maar West-Europa, dat is een continent wat vol welvaart is gekomen, maar door al die welvaart en door al die mooie spullen die we hebben, hebben we God langzamerhand wel heel erg vergeten. En hebben we Christus niet meer nodig. En dat is een heel aangrijpend oordeel. Wat je tegenkomt in de samenleving, wat je tegenkomt in de kerken, wat je tegenkomt om de jongeren en ouderen. En dat we dat nog wat proberen te verbloemen en wat proberen te bedekken, maar dat valt niet te bedekken, gemeente. de grote afval. Het is een signaal dat koning Jezus dichterbij komt. Het geruis van zijn voetstappen aanstaande is. In de vierde plaats, de komst van de antichrist, leest u het in de kerkbode, dat er dus aan het einde der tijden een persoonlijke macht zal optreden die alle macht eist en alle heerlijkheid eist en zich verheft tegen Christus. En tenslotte in de vierde plaats zal dat gepaard gaan met bepaalde verschijnselen rond ziekte, de heer Jezus noemt pest, aardbevingen en oorlogen. Hè, dus grote spanningen in deze wereld en in de wereldgeschiedenis. Nou, dat zijn de vijf tekenen die de wederkomst zullen begeleiden. Misschien wordt u er bang van. Dat kan. Dat is ook in zekere zin best geoorloofd. Als je nadenkt over de grote afval en je ziet ouders en kinderen en kleinkinderen, dan is het een zaak van grote droefheid. Ik merk dat onder grootouders en ouders, als kinderen bijvoorbeeld door de zuigkracht van de moderne tijd met God niet meer willen rekenen. Daar kun je nachten van wakker liggen. Dat is een enorme worsteling, vooral in onze wereld. Dat kinderen zich niets meer om God en om zijn woord verlegen laten liggen, of een hele makkelijke godsdienst opzoeken waarbij het ook heel makkelijk kan en waar je God niet meer nodig hebt in zijn ontdekkende genade enzovoort. We zijn toch allemaal bekeerd, we gaan toch allemaal naar de hemel enzovoorts. Dat zijn hele verdrietige, dat zijn hele moeilijke dingen. Gemeente, en aan de andere kant toch, als nou die oorlogen komen, als nou de problemen toenemen, dan mogen we ook zeggen, dat de heer Jezus zei tegen zijn discipelen, heft uw ogen opwaarts, want uw verlossing is aanstaande. Hij komt om de aarde te richten. Koning Jezus is echt dichtbij hoor. Koning Jezus die wacht een dag langer dan nodig om hier in deze wereld te zijn, oordelen uit te spreken en om zijn rijk te bouwen. Laten we daar toch ook op wijzen dat ondanks alles dat welbehagen gelukkig geluk voortgaat. En laten we dan maar veel bidden, of niet een enkeling, maar of we allemaal straks behouden mogen aankomen in de haven der behoudenen. Jongeren en ouderen, groten en klein, mannen en vrouwen. En dat je daar samen met al je kinderen, gehandicapt of niet gehandicapt, mag staan voor die grote troon. En mag zeggen, ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dat mag toch best ons verlangen zijn. Dat mag ook onze beden zijn. Aan de ene kant dat de Heer in zijn oordeel, aan de andere kant dat hij toch aanstalten maakt om te komen. En dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal nederdalen. Dat zijn de dingen die eraan vooraf gaan, vijf in getal. En dan tenslotte, wat betekent nu de wederkomst? In de eerste plaats, dat ik in alle droefenis en vervolging. Dit is geschreven in de 16e eeuw. De eeuw waarin de schrijvers van deze catechismus werden vervolgd. De tijd dus ook van geloofsvervolgingen en bloedige godsdienstoorlogen. Dat ik in alle droefenis en vervolging, opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods aangezicht gesteld heeft, en al de vloek van mij, daar hebt u het persoonlijke, van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, dat we de Heere verwachten. En dan als rechter, dat hij recht zal doen. Abraham heeft het al tegen de Heer gezegd, zal dan de rechter van de hele aarde geen recht doen. En misschien kunt u dit niet zo goed begrijpen. Misschien vindt u dat ook moeilijk, dat God recht zal doen. Maar langzamerhand komen we er in onze samenleving toch ook wel achter. Dat al die situaties van onrecht een keer beëindigd moeten worden. We kunnen toch het onrecht maar niet tolereren. We kunnen toch het onrecht maar niet zomaar verder laten gaan. We kunnen toch mensen die met de meest moorddadige dingen bezig zijn, niet zomaar hun gang laten gaan. Laat ik het nog concreter maken. We horen deze dagen allemaal van Robert M. en wat hij allemaal gedaan heeft. Het is om te huiveren. Dan moet je er twee dingen altijd bij onthouden. jong en oud. Als God mij loslaat, doe ik precies hetzelfde. Als we van binnen kijken wat er in ons leven huist en wat er in ons hart omgaat en wat de Bijbel ons eerlijk aanzegt, dan is vernieling en ellendigheid in mijn wegen. De een doet het op die manier, de ander doet het op een andere manier. Maar daar zijn wij toe in staat. En zo wordt ons dagelijks in de krant een spiegel voorgehouden. En dan zegt u, nee, maar dat zou ik... Gemeente jong en oud. U zult misschien op dat terrein het niet doen, maar er zijn andere terreinen waar u even slecht en even goddeloos en even zondig bent. Weet u wat het grootste is? Dat we zo rustig God kunnen beledigen en God kunnen onteren en rustig gaan slapen. God beledigen, God onteren en rustig slapen. Is dat geen hele grote zonde? Nou, daar zijn we nu allemaal mee bezig, dag in dag uit. Moet God daar nou eens niet een einde aan maken? En is het nou niet nodig dat de Heer daar een paal en perk aan stelt? Dus aan de ene kant, Robert Emmet is een spiegel voor ons allemaal. Het laat ons zien waartoe een mens in staat is. En al Gods kinderen gaan erkennen dat ze nou met zulke mensen op één hoop liggen. Dat ze echt niet beter zijn dan wie dan ook. Maar dat God nou goddelozen wil rechtvaardigen. Aan de andere kant komt er wel een verlangen in hun hart en in hun leven. Dat al dat gruwelijke onrecht en al die verwoesting en al die vernietiging en al die erge dingen in deze wereld nu eens ten einde mogen komen. Dat er eens een einde mag komen aan moord en doodslag. Ver weg natuurlijk. Dat er eens een einde mag komen aan ongehoorzaamheid. In je gezin, maar ook om je heen. Dat er een einde mag komen aan al dat ongeloof en al die gruwelijk onrechtvaardigheid. Dat er een einde mag komen aan die verachting van een gewillige zaligmaak. Dat er een einde mag komen aan die voortdurende stroom van vuilheid en zonde die maar losgaat over Gods goede schepping. Dat er een einde mag komen aan de verwoesting in deze wereld. En dat de grote problemen van de zonde nu is definitief ten einde worden gebracht. En dat is het verlangen van al Gods kind. En dat zal plaatsvinden op het moment dat koning Jezus verschijnt op de wolken des hemels. Dan wordt de grote draak in de poel van vuur en zulver geworpen. Dan gaat de valse profeet en het beest uit de zee hem achteraan. Dan werd het Babylon voor eeuwig onder. En dan zal God zijn, alles en in allen. Er is toch niemand in ons midden die zegt, laat Robert Emma verder gaan met zijn werk. Nee, dat moet vandaag, dat moet gestopt worden. Er zal toch niemand zijn die zegt, laat al die zonden... Laat al dat ongeloof maar verder gaan. Laat dat... Nee, er is een volk op deze wereld. Die zien uit. Nog liever vandaag als morgen. Dat de koning zal verschijnen. En dat aan dit alles een einde komt. Opdat God zal zijn. Alles en in allen. In de vroege kerk hadden ze een uitdrukking. Omhoog de harten. En dat betekende dat uitzien naar de komst van koning Jezus op de wolken des hemels. Om daar een einde te maken aan alles wat God onteert en God beledigt. Wat de schepping en wat de heerlijkheid Gods verwoest. En daartoe zal koning Jezus nu wederkomen. En bij dat tijdstip van de wederkomst. En dat mag ons best doen vrezen. Zal hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Dat is niet extra zwaar. Dat is niet nou nog eens even een paar woorden laten vallen die misschien nog eens het heel moeilijk en het allemaal heel erg naar voorstellen. Nee, als koning Jezus verschijnt. Dan gaan de boeken open. Dan komt openbaar wie we geweest zijn. En dan zal er al zijn en mijn vijanden. De eeuwige verdoemenis. En we gaan dat nu verder maar niet uitwerken. Comrie heeft het over predikers die de kerk tot schreeuwen en mensen tot ijselijke gedachten konden brengen. Dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel heel eenvoudig zeggen, dit is de realiteit voor allen die hun hals onder het juk van koning Jezus niet zullen buigen. Straks aan het einde van de geschiedenis zal koning Jezus zeggen, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Die niet gewild hebben dat de koning over hen zou zijn. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. En elke prediker van het evangelie is geroepen om in navolging van de Bijbel, in navolging van de apostelen, in navolging van de Heer Jezus, zijn hoorders te waarschuwen voor hun eeuwig verderf. Vliet de toekomende toren. Want dat is echt ontzaggelijk. Als we onbekeerd leven en onbekeerd sterven, dan hoor ik hier van eeuwige verdoemenis. De Bijbel leert het ons. Koning Jezus heeft erop gewezen. Het wordt tot waarschuwing tegen ons gezegd, opdat we het woord Gods ernstig nemen. En dat we met dat woord Gods inkeren tot onszelf. En dat we met dat woord Gods de binnenkamer opzoeken en de troon der genade aanlopen en zeggen, Heere, het gaat op een eeuwigheid af. Ik kan niet sterven als ik geboren word. U heeft het aan mijn voorhoofd laten bevestigen en bezegelen. Wil u dan uw genade ook schenken in mijn leven? Wil u, door wederbarende genade, wonen en werken in mijn hart? Dat het ons zou uitdrijven naar de God aller genade, om door hem geholpen te worden ter bekwame tijd. En ik zeg er één ding bij. Zondaren zijn welkom bij de zaligmaker. Hij laat zich nu nog prediken als redder. Hij laat zich nu nog als een koning prediken die onderdanen begeert in zijn dienst. Zoekt eerst dat koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Maar stel het niet uit. Denk niet, het kan later wel. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden. En waar de koning werkt, daar wordt u klein. Daar wordt u arm en verlegen in uzelf. Maar krijgt u hem nodig. Aan en voortgang. Een waarschuwing. En tenslotte een troost voor alle uitverkorenen. Tot zijn zot zich in hemelse heerlijkheid en blijdschap nemen zal. Heerlijkheid en blijdschap, vreugde en verheerlijking. En dan alle uitverkorenen. Kijk. Misschien zegt u, dat vind ik nou toch wel jammer dat dat er staat. Want dat gaat terug op Gods eeuwig welbehagen. En toch ben ik er wel blij mee dat dat er staat. Alle uitverkorenen. Weet u waarom? Dat nou de zaligheid van Gods kerk niet vast ligt in mijn geloof of in mijn ambt. Want dan was het helemaal kwijt. Dat nou de zaligheid niet vast ligt in mijn ijver. Maar dat nou de zaligheid van de kerk vast ligt in de verkiezende God. Die naar zijn welbehagen zijn gemeente vergadert. En wat uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. Dat gaat over de tempel. Maar dat grote godsgebouw, dat zal naar dat vastgemaakt bestek tot in eeuwigheid reizen. En waar de Heere is begonnen, dan zal die het ook voleindigen tot op de dag van koning Christus, mij en alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. En die uitverkiezing brengt ons tenslotte bij de verwondering. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Dat God nou zondige mensen opraapt. dat God zondige mensen van eeuwigheid heeft uitgekozen en dat hij nou zondaren tot zich brengt en tot zich nodig, en dat hij zondaren opraapt uit de zonde van deze wereld, dan is God goed voor slechte mensen. En straks, als de koning terugkomt op de wolken des hemels, dan gaan de hemelpoorten open. Dan zullen de hemelklokken luiden en zullen al Gods kinderen binnenkomen. De grote Paulus en Abraham, Isaac en Jacob, maar ook de kleinen. Dat de allerkleinste zullen binnenkomen. En nou ene vraag. Hoor jij daar ook bij? Hoor u daar ook bij? Hoor ik daar ook bij? Nou, dan komt er hier in ons leven iets van dat verlangen. Iets van dat diepe heimwee naar God. Om nog God te mogen grootmaken. Van nu aan tot in de eeuwen. Eeuwigheid, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 103, het laatste vers. Loof, loof den Heer, gij zijn legerscharen, en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.